In het Australische New South Wales ligt het kleine stadje Aberdeen op zo'n 3 uur rijden van de grote stad Sydney. Het kleine stadje stond bekend om zijn mijnwerkers en slachthuizen, maar heeft in de jaren 2000 duidelijk betere industriële tijden gekend, aangezien vele van de slachthuizen als bouwvallige gebouwen leeg stonden en de kolentrein nog maar 2 keer per dag met slechts 3 wagons langsreed. Toch zou het stadje groot in het nieuws komen te staan, wegens een gebeurtenis die de bevolking van heel Australië en daarbuiten liet gruwelen. Op 1 maart in het jaar 2000 merkte de manager van het mijnbedrijf dat een van zijn beste medewerkers, John Price, die ochtend niet was verschenen op zijn werk. Aangezien John altijd heel erg precies was en altijd op tijd, vond zijn manager dit heel vreemd, omdat niemand in het bedrijf ook een telefoontje van John had gehad dat hij ziek was en daardoor niet op het werk zou komen. Daarom stuurde de manager een van de medewerkers erop uit om te kijken of het wel goed ging met John. John Price had vaak op zijn werk met zijn collega de grap gemaakt dat als hij niet op zou komen dagen, zijn vriendin hem waarschijnlijk vermoord zou hebben. Hoewel al zijn collega het als een grap zagen, wisten ze wel dat John zo op zijn eigen manier vertelde dat zijn relatie niet echt soepel verliep. Zijn vriendin was een zeer opvliegend type en had nog enkele dagen daarvoor een slagersmes naar Johns hoofd gegooid, waardoor hij was weggevlucht naar het huis van zijn buren. Hoewel de kennissen en collega's van John hem al vaker benadrukt hadden dat hij bij zijn vriendin weg moest gaan, aangezien de politie steeds maar niet leek in te grijpen, had John hier nooit echt naar geluisterd. Dit betekende dat vele van zijn vrienden en collega's zich dagelijks zorgen maakten over de doorgaans zeer vriendelijke en hulpvaardige man. Toen zijn collega aankwam bij het huis, zag hij de auto van Price nog gewoon op de oprit staan. Ook de buurman van Price had dit vreemd gevonden, aangezien John doorgaans hem altijd vriendelijk groette voordat hij naar zijn werk ging. Hierdoor maakte de buurman direct contact met de collega en samen betraden ze het erf van Price om te onderzoeken of alles wel goed met hem was. Als eerste klopten ze op het slaapkamerraam, maar kregen daar geen gehoor, dus liepen ze toch maar verder naar de voordeur. Daar aangekomen zagen ze een donkerbruine vlek op de deurknop, wat beide mannen direct herkenden als gedroogd en uitgesmeerd bloed. Welkom bij deze nieuwe aflevering van de podcast Moordverhalen. Iedere dag worden er 1342 mensen slachtoffer van moord. Dat zijn 490.000 moorden per jaar. En iedere moord kent zijn eigen verhaal. In de podcast Moordverhalen neem ik, Bastiaan Toornent, u mee in de meest bekende, maar ook onbekende verhalen van moordenaars, slachtoffers en politieonderzoeken. Ik vertel u over de luguberste seriemoordenaars, de bruutste misdadigers en de bizarste passiemoorden. Ik vertel u het verhaal van de slachtoffers, de nabestaanden en de daders. Ik vertel u hun moordverhaal. Op 24 oktober 1955 werd Catherine Knight geboren in schande omdat haar moeder, Barbara Rohan, bij haar man was weggelopen om samen te kunnen zijn met Ken Knight, de vader van Catherine. De schande was dusdanig groot dat geen van de 4 zoons uit het huwelijk van Barbara meegingen en zij en Ken moesten verhuizen naar een stadje Moray. Daar kregen Barbara en Ken samen 4 kinderen, waaronder een tweeling waar Catherine Knight de jongste van was. In 1959 overleed de eerste man van Barbara, waardoor de oudste 2 zoons, die tot dan toe bij hun vader hadden gewoond, bij haar kwamen wonen. Joy, de oudere tweelingzus van Catherine, was de enige waarmee het jonge meisje een goede band had, omdat ze moeilijk contact maakte met andere kinderen. Daarbij kwam ook nog dat het gezin veel verhuisde, aangezien het werk in de slachthuizen zich van slachthuis naar slachthuis verplaatste, waardoor de kinderen vele verschillende scholen bezochten en echte vriendschappen nooit de tijd kregen om zich te laten ontwikkelen. Catherine, hoewel ze ook verlegen was, had als klein kind al een behoorlijk temperament waardoor ze met enige regelmaat uitbarstte in woedeaanvallen. Dit leverde haar niet veel meer op dan een pak slaag van haar moeder, die sowieso maar weinig liefde en interesse toonde in haar kinderen. Haar vader was niet veel beter en sloeg en seksueel misbruikte zijn vrouw met enige regelmaat voor de ogen van zijn kroost. Andere familieleden, waaronder haar oudere halfbroers, begonnen ongezonde interesses te tonen in Catherine en haar tweelingzus Joy, waardoor het niet lang duurde voordat de twee meisjes met enige regelmaat werden misbruikt. Op haar 15e verliet Catherine Knight Musselbrook High School en kon nog steeds maar amper lezen en schrijven. Ze had geen enkel diploma waardoor haar kansen niet heel groot waren op de arbeidsmarkt. Catherine leek hier echter niet mee te zitten, omdat haar ambitie maar klein was. Ze wilde namelijk heel graag werken in het slachthuis, net als haar vader, moeder en broers deden en eigenlijk haar hele familie van beide kanten door de eeuwen heen al hadden gedaan. Dit was haar droombaan. Op haar 16e kreeg ze deze droombaan en werd ze een uitbener in het slachthuis. Waar andere collega's het werk zwaar en soms ook gruwelijk vonden, genoot Catherine van ieder dier wat ze doodde en slachtte. Later vertelde oud-collega's dat ze regelmatig gezien hadden hoe Knight een koe niet direct doodde, maar eerst de aders doorsneed en dan vervolgens lachend stond toe te kijken terwijl het beest langzaam en met veel pijn doodbloedde. Omdat iedere uitbener zijn eigen set messen kreeg, had Catherine deze ook gekregen. Bij haar bleven de messen echter niet in haar kluisje op het werk, maar hingen ze boven haar bed, zodat, zo zei ze zelf, ze altijd dichtbij waren als ze ze nodig had. In 1973 ontmoette Catherine Knight een nieuwe collega, David Stanford Kellett. Hij was een behoorlijke alcoholist, aangezien in zijn vorige baan bij de spoorwegen hij zijn beste vriend voor zijn ogen had zien sterven door een ongeluk en hij gewonden had geholpen na een treinongeluk met een schoolbus waar 6 kinderen waren overleden. Hierdoor was zijn drankgebruik uit de hand gelopen en was hij daardoor zijn baan kwijtgeraakt bij de spoorwegen. Toen hij Knight leerde kennen, zag hij haar vooral als een fijne afleiding. Kellett introduceerde Catherine met seks uit liefde en lust en leek daarmee bij haar een deur van onverzadigbaarheid opengezet te hebben. Dit was voor David iets wat hij nog nooit had meegemaakt met eerdere sekspartners en zoals iedere man zou doen, genoot hij ervan met volle teugen. Daarbij kwam ook nog dat Catherine een fysiek gevecht niet uit de weg ging als iemand haar kwaad maakte of iemand van haar familie of vrienden aanviel. Dit was voor David Kellett een godsgeschenk, omdat hij tijdens zijn dronkenmansbuien regelmatig in vechtpartijen belandde, maar zich door zijn dronken staat niet goed kon verdedigen. Catherine sloeg menig man van hem af en begon zelfs een reputatie te krijgen waardoor bijna niemand Kellett en haar lastig durfde te vallen. In een dronken bui in 1974, nadat het stel heftige seks had gehad, vroeg David Kellett Catherine Knight ten huwelijk. Zij zei direct ja en was geheel in de wolken. Kellett was echter zijn aanzoek de volgende dag alweer vergeten en toen hij niet op de juiste manier reageerde, werd Catherine voor het eerst echt kwaad op hem. Dit maakte David bang, waardoor hij de verloving niet meer durfde in te trekken, wat betekende dat ze later datzelfde jaar in het huwelijksbootje stapte. De huwelijksnacht kreeg echter na 3 hevige vrijpartijen een bizarre wending. Kellett werd namelijk op een gegeven moment wakker met Catherine bovenop hem, terwijl zij hem probeerde te wurgen. Ze was namelijk woest omdat David in slaap was gevallen na de 3e keer seks en zij vond dat ze minstens 5 keer seks moesten hebben tijdens hun huwelijksnacht. Die nacht was een voorbode van hoe het huwelijk verder zou verlopen. David was voortdurend bang voor zijn vrouw die haar temperament niet onder controle hield en hem met enige regelmaat sloeg. Op 11 mei 1976 beviel Catherine Knight van een dochtertje die ze samen met David Kellett Melissa noemde. Catherine haar gedrag veranderde echter snel weer terug naar een jaloerse vrouw die haar man niet vertrouwde. Nu had ze echter wel degelijk gelijk, aangezien David, mede door de verschrikkingen die hij thuis moest ondergaan, sinds enkele maanden een vriendin erop nahield. Zes weken na de geboorte van Melissa liep het opnieuw uit de hand tussen het stel en probeerde Catherine David neer te steken met een gebroken bierflesje. Nu was Kellet het zat en vluchtte dezelfde dag nog weg van Catherine door bij zijn kersverse vriendin te gaan wonen. Catherine Knight was buiten zichzelf van woede toen David Kellet haar verliet. Ze werd de dag erna gezien op straat in Aberdeen, terwijl ze haar 6 weken oude dochter in een kinderwagen had en deze met geweld voortduwde. Verschillende momenten leek het erop alsof ze van plan was om de kinderwagen in het drukke verkeer te duwen of dat ze haar dochter met een gewelddadige geduw iets aan wilde doen. Omstanders die haar in deze staat zagen, die wezen op een geestelijke inzinking, belden de politie en Catherine werd dezelfde dag nog opgepakt voor het in gevaar brengen van een zuigeling. Direct werd Knight opgenomen in St. Elmo's Hospital, waar gediagnosticeerd werd dat ze leidde aan een postnatale depressie. Na enkele weken werd Catherine genezen verklaard en kreeg ze haar dochter weer onder haar zorgen. Knight wilde echter nog steeds wraak nemen op haar man die haar verlaten had en plaatste haar 2 maanden oude dochter dezelfde dag nog op het spoor vlak voordat er een trein aan zou komen. Vervolgens stal ze een bijl waarmee ze in de stad diverse mensen bedreigde. Een dakloze, die bekend stond als Old Ted, vond de huilende Melissa op het spoor liggen en wist haar vlak voordat de trein aankwam te redden. Nu werd Catherine opnieuw gearresteerd en geplaatst in St. Elmo's Hospital. Maar omdat er geen gerechtelijke bevel was, kon zij zichzelf de volgende dag alweer ontslaan uit het ziekenhuis. Nog geen paar dagen later sneed Catherine een onbekende vrouw in haar gezicht met een mes en dwong de vrouw vervolgens om haar naar Queensland te brengen. Bij een tankstation met een garage moest de vrouw stoppen van Catherine. Hier wist zij echter snel te ontkomen aan de grip van Knight en wist de politie te waarschuwen. Catherine liet het er echter niet bij zitten en pakte een 16-jarige leerlingmonteur om te gijzelen. De politie wist de buiten zichzelf zijnde Catherine te ontwapenen en bracht haar direct naar Morissette Psychiatric Hospital. In gesprekken met Catherine Knight, die de verpleegsters van het ziekenhuis met haar hadden, bleek ze het plan te hebben gehad om de automonteur van het tankstation te vermoorden, aangezien hij de auto van haar man gerepareerd had, waardoor David Kellet haar had kunnen verlaten. Vervolgens had ze in Queensland eerst haar man en dan haar schoonmoeder willen vermoorden. De psychiaters van het ziekenhuis diagnosticeerden Catherine opnieuw met postnatale depressie in combinatie met emotionele verwaarlozing en ernstige emotionele stress. Toen de politie het hele verhaal aan David Kellet vertelde, voelde hij zich zo schuldig ten opzichte van zijn dochter Melissa dat hij zijn nieuwe vriendin verliet en terug naar zijn moeder verhuisde in Aberdeen, zodat hij Knight bij zou kunnen staan met hun dochter. Op 9 augustus werd Catherine Knight ontslagen uit het psychiatrische ziekenhuis en overgedragen aan haar schoonmoeder die zich op had geworpen om verantwoordelijk te zijn voor het welzijn van haar schoondochter en kleinkind. Hier kwamen David en Catherine weer bij elkaar en leerde Knight de les dat als zij haar gewelddadigheden en hysterie inzette, ze doorgaans haar zin zou krijgen. Hoewel het stel verhuisd was naar Ipswich om een verse start te hebben, verbeterde het huwelijk en met name het gedrag van Catherine niet. David was met regelmatig bang dat Knight hem zou vermoorden en deed er alles aan dat niemand van zijn familie Catherine confronteerde met haar gedrag, zodat hij op die wijze hen en zijn eigen veiligheid enigszins kon garanderen. Hoewel David niet gelukkig was in zijn huwelijk, zocht hij het niet meer buiten de deur, aangezien hij niet zeker was dat dat goed zou kunnen aflopen. Catherine echter zocht het in 1979 wel in de armen van een andere man en toen David haar daarop betrapte, smeekte ze hem om nog een kans. De zus en moeder van Kellet hebben nooit begrepen waarom David Catherine deze kans gaf en ook nog in haar tweede kinderwens voorzag. Terwijl Catherine opnieuw zwanger was, was David op een avond later thuis dan dat hij had aangegeven van tevoren. Dit kwam doordat hij in de dartscompetitie in de pub de finale had gehaald en langer moest blijven spelen dan voor hem normaal was. Toen hij rond 1 uur of 1 s'nachts de deur van zijn huis binnenliep, sloeg zijn vrouw, Catherine, hem met een grote stalen koekenpan tegen zijn achterhoofd. Voordat ze hem nog eens kon slaan, vluchtte hij weg naar het huis van de buren waar hij in elkaar klapte. In het ziekenhuis bleek dat David zijn schedel was gebroken en hij een tijdje moest verblijven in het ziekenhuis. De politie pakte Catherine op, maar kon haar uiteindelijk niet aanklagen omdat zij David ervan overtuigd had dat ze het nooit meer zou doen en hij de aanklacht introk. Toen hij eenmaal thuis was vanuit het ziekenhuis, kwam hij erachter dat het gedrag van Catherine helemaal niet veranderd was, aangezien zij in de tussentijd al zijn kleding, schoenen en spullen had verbrand. Op 6 maart 1980 beviel Catherine van haar tweede dochter Natasha Maurey Kellett. Ondertussen was David als vrachtwagenchauffeur vaak lange periodes weg, wat voor nog meer problemen tussen hem en Knight zorgde. Regelmatig bedreigde zij hem 's nachts met een van haar slagersmessen, omdat ze dacht dat hij op zijn lange ritten andere liefdes bezocht. Hoewel David dit steeds weer ontkende, leek Catherine hem niet te geloven en verzuurde hun relatie tot een dieptepunt. Na een van zijn lange ritten in 1984 kwam David Kellett thuis en was Catherine Knight samen met hun twee dochters en alle spullen ineens verdwenen. In 1986, terwijl de 36-jarige Catherine Knight inmiddels alweer 2 jaar alleen woonde met haar kinderen in Aberdeen, ontmoette ze de 38-jarige mijnwerker David Saunders. Na een paar maanden trok Saunders bij haar en haar dochters in, maar hield zijn eigen appartement in Scone. Catherine kreeg inmiddels een invalide uitkering aangezien zij, tijdens haar verblijf bij haar ouders na de scheiding met David Kellett, haar rug had geblesseerd op het werk. Hierdoor woonde ze nu in een sociale huurwoning en was hele dagen thuis als alleenstaande moeder. De eerste maanden van hun relatie verliepen goed en hoewel Catherine nog steeds zeer temperamentvol was, was dit vooral in haar seksdrijf te merken die onverzadigbaar leek te zijn. Echter op een dag dat Saunders iets later thuis kwam van zijn werk, sloeg zij hem bij binnenkomst met haar strijkijzer in het gezicht. Vervolgens sloeg ze het strijkijzer meerdere keren op zijn achterhoofd en gooide hem het huis uit. Saunders verhuisde direct terug naar zijn appartement in Scone, maar werd na enkele dagen door een smekende Catherine gevraagd om terug bij haar in te trekken. In mei 1987 liep een ruzie opnieuw uit de hand en vond Catherine Knight het nodig om Saunders te bedreigen. Dit deed ze door voor zijn neus de keel door te snijden van zijn 2 maanden oude puppy, om vervolgens te zeggen dat het een voorbeeld was wat ze met hem zou doen als hij ooit vreemd zou gaan. Hoewel Catherine Knight nooit officieel de diagnose heeft gehad, wordt door vele psychische wetenschappers vermoed dat ze lijden aan een borderline persoonlijkheidsstoornis. Dit zou ook verklaren waarom zowel David Saunders als David Kellett zo lang het met haar bleven uithouden. Ze kon namelijk heel goed manipuleren, waardoor haar lieve en zorgzame momenten in de ogen van de mannen altijd groter waren dan de driftbuien. Daarnaast was ze geweldig in bed en leken haar buien het goede seksleven niet in de weg te zitten. In 1988 beviel Catherine van haar derde dochtertje Sarah en kocht samen met Saunders een huis. Omdat zij door het werk in het slachthuis arbeidsongeschikt was verklaard, kreeg zij naast haar maandelijkse invalide uitkering ook nog een schadevergoeding, waardoor ze het huis in 1 keer kon afbetalen. Haar inrichting van het nieuwe huis was op zijn minst bijzonder te noemen, aangezien overal dierenhuiden, doodshoofden, hoornen, roestige dierenvallen, oude laarzen, leren jekken, messen en machetes, hooivorken en harken aan de muur waren gehangen. Toen Saunders en Knight opnieuw een keer ruzie kregen, sloeg zij hem nog eens met het strijkijzer tegen zijn hoofd, om hem vervolgens meerdere malen met een schaar in de buik te steken. Saunders vluchtte opnieuw weg naar zijn appartement in Scone, maar toen hij een maand later terugkeerde, had Catherine al zijn kledingstuk geknipt. Dit was de druppel voor hem, waardoor hij vrij nam van zijn werk en onderdook in Newcastle, Australië. Catherine was buiten zichzelf van woede dat David Saunders haar had verlaten en vertelde hun inmiddels 2 jaar oude dochtertje dat haar vader dood was. Ondertussen zocht ze wel naar hem om te zorgen dat de uitspraak tegen haar dochtertje ook werkelijkheid zou worden, echter wist Saunders goed voor Catherine verborgen te blijven. Toen David 's zondags na maanden terugkeerde omdat hij zijn dochtertje wilde zien, werd hij ermee geconfronteerd dat Catherine Knight de politie had weten te overtuigen dat hij gewelddadig tegen haar en hun dochtertje was, waardoor Sanders een contactverbod opgelegd had gekregen.
Hi, sorry voor het onderbreken van de podcast, maar ik wil toch even uw aandacht. Want als u de podcast tot hier heeft geluisterd, dan geniet u waarschijnlijk van de show en hopen wij dat u ons wilt steunen. Dat kan namelijk door vriend van de show te worden via vriendvandeshow.nl/moordverhalen. Daar kunt u een eenmalige, jaarlijkse of maandelijkse donatie doen. Als u dat doet, maakt u het namelijk mogelijk dat wij iedere week weer een fantastische aflevering kunnen maken. Dus ga snel naar vriendvandeshow/moordverhalen en word onze vriend. En dan nu, terug naar de podcast.
In de tijd dat Sanders weg was en Catherine hem wilde vermoorden, kwam ze opnieuw in contact met een oud collega van het slachthuis in Aberdeen, John Chillingworth. Ook deze relatie verliep weer zoals haar twee eerdere relaties. Eerst was alles goed. Toen werd Catherine opnieuw zwanger en beviel in 1992 van hun zoon, waarna de relatie in een dal raakte. Anders dan de vorige keren was het nu Catherine die buiten de deur aan het kijken was en al een tijdje een affaire had met de alleenstaande vader John Price. John Chillingworth, die veel van Catherine had geaccepteerd, accepteerde dit absoluut niet en gooide Knight en de kinderen zijn huis uit. Hoewel John Price bekend was met het temperament van Catherine, liet hij haar met haar kinderen bij hem intrekken. Zelf woonde hij met zijn twee oudste kinderen in een kleine woning en hoewel het druk was, leken met name zijn kinderen gek te zijn op Catherine. Zelf was hij een hardwerkende mijnwerker die goed verdiende, maar wel enige hulp kon gebruiken bij het opvoeden van zijn kinderen. Een lange tijd leek alles goed te gaan in het samengestelde gezin, echter veranderde dit toen Catherine aangaf dat ze eigenlijk wel opnieuw wilde trouwen. John Price gaf hier direct op aan dat hij daar geen interesse in had en had als mogelijk motief dat hij niet in dezelfde ellende wilde belanden als de vorige echtgenote van Catherine. In 1995 werd John op een dag door zijn manager op kantoor geroepen. Daar werd hem een video getoond van zijn eigen huis met wat volgens hen gestolen bedrijfsgoederen waren. Het ging om EHBO-kisten die John inderdaad van zijn werk meegenomen had, maar alleen maar omdat het bedrijf ze weg had moeten gooien omdat ze over datum waren en volgens de richtlijnen niet meer gebruikt mochten worden in het bedrijf zelf. John had dit zonde gevonden en had ze vanuit de container meegenomen aangezien veel van de inhoud van de EHBO-koffer nog gewoon goed was. De managers geloofden hem echter niet ondanks zijn 17 trouwe dienstjaren en ontsloegen hem direct op staande voet. Toen John thuis kwam, wist hij dat Catherine de video had gemaakt en naar zijn managers had gestuurd uit wraak omdat hij niet met haar wilde trouwen. Direct gooide hij haar en haar kinderen uit zijn huis en verbrak de relatie. Catherine wist echter na enkele maanden John Price weer voor zich te winnen en ze hervatte hun relatie. Het enige verschil was nu dat John zelfs niet meer met haar samen wilde wonen, aangezien de vorige keer dit hem zijn baan had gekost. De hervatte relatie kostte John echter wel de relatie met vele van zijn vrienden, aangezien die er niets van begrepen dat hij Catherine een nieuwe kans gaf. De ruzies werden echter steeds erger, aangezien John weigerde te trouwen en samen te wonen met Catherine, en hoewel John meerdere malen voor haar wegrende, wist zij door haar smeekbedes en manipulaties hem toch steeds weer aan haar te verbinden. Dit bleef jarenlang doorgaan, waarin hun relatie steeds weer kapot ging en opnieuw werd gestart. In 1999 was Catherine Knight het knipperlichtgedoe zat en stelde hem een ultimatum. Ze zei tegen hem dat als hij haar nu terug zou nemen, het voor tot in de dood zou zijn. Later vertelde ze tegen haar dochter dat als zij John zou vermoorden, ze direct daarna zichzelf van kant zou maken. Op zondag 27 april van het schrikkeljaar 2000 kregen Catherine Knight en John Price een verschrikkelijke ruzie terwijl ze in Johns huis waren. Knight ging zo ver dat ze haar vriend voor de zoveelste keer die maand stak met een mes, waardoor hij genoodzaakt was om de politie te bellen. De volgende dag op het werk van John liet hij voor het eerst zien aan zijn collega wat Catherine hem had aangedaan. Op aanraden van zijn collega ging hij de volgende dag naar de politie om een contactverbod te krijgen, zodat Catherine niet meer in zijn buurt kon komen. Hoewel hij genoeg bewijzen had voor een contactverbod, zou hij toch nog 3 weken moeten wachten, omdat de rechter niet eerder een uitspraak kon doen. Daarom zeiden zijn collega's dat hij niet naar huis moest gaan op 29 februari, maar hij durfde zijn kinderen niet alleen thuis te laten, omdat hij bang was dat Catherine ze iets aan zou doen. Hij wist echter niet dat Catherine alle kinderen naar een familielid had gestuurd, zodat zij die avond een zeer bijzondere avond met John kon hebben. Politieagenten Matthews en Furlonger kwamen om 8:10 ochtends aan bij het huis van John Price en ontmoetten daar de collega en de buurman van John in de voortuin. De twee mannen wezen de agenten direct op het opgedroogde en uitgesmeerde bloed aan de deurknop en vertelden alles wat ze wisten over de instabiele vriendin van John Price. De agenten gingen direct naar de achterdeur en trapten deze in om zich toegang te verlenen in het huis. Hoewel de politie in Australië hierdoor doorgaans een huiszoekingsbevel voor nodig heeft, zorgde het opgedroogde bloed aan de deurknop ervoor dat zij gebruik konden maken van de uitzonderingregels. Agent Matthews zag iets aan het plafond hangen wat leek op een stuk stof of een deken en probeerde het opzij te duwen aangezien het hem in de verdere toegang in het huis belemmerde. Toen hij het aanraakte, voelde het echter heel koud en nat aan, en toen hij vervolgens naar zijn arm keek, was deze geheel in bloed gedrenkt. Toen hij nog eens keek naar de deken, vielen hem de vreemde structuur op en de ooggaten. De deken die de agent weg had willen duwen, was de huid van John Price. De agenten hadden dit absoluut niet verwacht en moesten even van shock bekomen, echter kregen daar maar weinig tijd voor, omdat een klein stukje verder een lichaam op de grond lag zonder hoofd en geslachtsdelen. Het was het lichaam van John Price die 37 keer gestoken was, waardoor zijn aorta was geraakt en een grote plas bloed rondom het lichaam lag. Er was duidelijk een expert bezig geweest die wist hoe hij of zij een huid in zijn geheel van een lichaam, het hoofd, de torso, de armen, handen, benen, voeten en geslachtsdelen moest verwijderen. Hoe hij of zij een hoofd van een torso zonder veel moeite kon scheiden. Hoe hij of zij een mens kon slachten. De agenten moesten moeite doen om hun maaginhoud binnen te houden. Iets wat nog moeilijker werd toen ze in de keuken kwamen en daar op het fornuis een grote kokende soeppan vonden met een bloederige drap van aardappelen, uien, wortels en het ontvelde hoofd van het slachtoffer. De eetkamertafel in de keuken was mooi gedekt en had briefjes bij ieder bord met de namen van de kinderen van John. Op de borden lag een gebakken steak, waaruit later bleek dat die afkomstig was van John Price zijn lichaam, alsof de dader de kinderen hun eigen vader als eten voor had willen zetten. Catherine Knight lag naast de tafel waar ze John Price zijn vlees als biefstuk had opgediend. Ze had een overdosis aan pillen ingenomen als poging om zelfmoord te plegen. Hoewel ze niet bij bewustzijn kwam, was ze duidelijk nog in leven en werd door een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Ondertussen kwam hoofdrechercheur Bob Wells bij het huis aan om de sporen te onderzoeken. Vlak voordat hij het huis binnen wilde gaan, vertelde agenten Matthews en Furlonger dat het een gruwelijke scène was die hij nooit meer zou vergeten. Hoewel de rechercheur ruim 20 jaar ervaring had, hadden de twee agenten gelijk met hun waarschuwing en moest ook hij eerst de schok overwinnen voordat hij werkelijk onderzoek kon doen. Uit de sporen die hij met het forensische team vond, kon hij opmaken dat de aanval in bed was begonnen. John Price had daar op zijn rug gelegen en Catherine had bovenop hem gezeten. Aangezien ze verse sperma en vaginale resten vonden, ging de rechercheur ervan uit dat de aanval was gebeurd nadat Catherine en John seks hadden gehad. Knight had John duidelijk in het bed voor het eerst gestoken en de forensische onderzoekers konden door de bloedsporen op de muren en de meubels zien dat Price weg had proberen te vluchten. Hij was zelfs zo ver gekomen als de voordeur, maar was daar waarschijnlijk te verzwakt geweest, waardoor Catherine hem daar te pakken had gekregen. In de hal maakte Catherine een einde aan het leven van John door hem nog een paar keer te steken met haar slagersmes. Vervolgens vilde zij hem en hing zijn huid te drogen aan het plafond, waarna ze de biefstukken vakkundig verwijderde van het lichaam van John. Nadat ze ook zijn hoofd had verwijderd en in de soeppot had gedaan, poseerde ze het lichaam van John om hem nog verder te vernederen. Ze had briefjes bij het lichaam achtergelaten waar ze John beschuldigde van seksueel misbruik op haar en zijn eigen dochters. Hier is echter nooit enige bewijs van gevonden en de dochters van John en ook van Catherine ontkennen alle beschuldigingen. Daarna had Catherine waarschijnlijk de biefstukken gebakken en netjes op de borden opgediend. De hele moord- en slagpartij had bijna de hele nacht ingenomen volgens patholoog anatoom, die maar met heel weinig zekerheid een tijdindicatie kon geven van de dood van John. Ergens nadat ze dit allemaal gedaan had, had ze van het bord wat ze voor zichzelf had opgediend een stuk van het biefstuk gegeten. Of ze nu moe was geweest en door de slagpartij geen honger meer had gehad, of dat ze ineens berouw had gekregen, is nooit duidelijk geworden. Wel had ze niet veel van het biefstuk gegeten en was direct overgegaan tot het innemen van de vele verschillende medicijnen. Hoewel de doktoren in het ziekenhuis maar weinig hoop hadden dat ze Catherine konden redden, herstelde ze toch en was ze na 3 dagen weer volledig bij bewustzijn. Regisseur Bob Wells hield het eerste verhoor met Catherine Knight in het ziekenhuis. Zoals ze altijd had gedaan na verschrikkelijke daden op haar liefdespartners, was ze nu ook weer ineens de meest lieve en zachtaardige persoon. Hoewel de regisseur een veel temperamentvollere dame had verwacht die mogelijk nog steeds kwaad was of zelfs alles zou gaan ontkennen, maakte hij zich geen illusies over Catherine haar werkelijke karakter nu ze ineens zo lief en zachtaardig deed. Catherine Knight leek meteen mee te werken in het begin van het verhoor. Zo vertelde ze dat ze John de dag van de moord had willen verrassen. Dat ze samen met hem een film had gekeken en daarna zich had omgekleed in sexy lingerie. Ze hadden vervolgens hele fijne, liefdevolle en bevredigende seks gehad. Daarna was John nog even naar de wc gegaan en vervolgens waren ze lepeltje lepeltje in slaap gevallen. Het verhaal van Catherine stopte hier echter en toen de regisseur vroeg wat er toen gebeurd was, zei Knight dat ze vervolgens de volgende dag in het ziekenhuis wakker was geworden. Bob Wells geloofde dit zogenaamde geheugenverlies niet, waarin ze exact haar daden was vergeten, maar Catherine bleef bij hoog en laag beweren dat ze zich echt verder niets herinnerde. Justitie had geen bekentenis nodig van Catherine Knight, aangezien ze onder het bloed van het slachtoffer had gezeten toen ze gevonden was. Bovendien waren haar vingerafdrukken overal gevonden en was vastgesteld dat de messen waarmee John Price vermoord en geslacht was, van Catherine waren geweest. Het enige wat justitie hierbij uit moest vinden, voor welke daden ze haar allemaal zouden vervolgen. Een grote probleem vormde de zogenaamde geheugenverlies in de bepaling of Catherine Knight wel geestelijk competent genoeg was om te veroordelen. Ze had namelijk al eerder meerdere keren in een psychiatrische inrichting gezeten en was zelfs met dwang opgenomen nadat zij haar oudste dochter op het spoor had gelegd. Politie kwam er echter achter, door gesprekken met haar familieleden, dat Catherine het juist zo gepland had aangezien ze dat verteld had aan haar eigen dochter. Haar eigen broer had ze zelfs gezegd dat ze John Price en zijn dochter zou vermoorden en ermee weg zou komen omdat ze zich als psychisch in de war zou voorgaan doen naar de politie en de jury toe. Catherine Knight stelde met haar advocaat aan justitie voor dat ze schuld zou verklaren aan doodslag wegens minder toerekeningsvatbaarheid. Dit heeft in Australië, net als in Nederland, een aanzienlijk lagere straf als moord, afslachting en cannibalisme. Met deze deal kon justitie niet akkoord gaan, aangezien zij ervan overtuigd waren dat Catherine helemaal niet ontoerekeningsvatbaar was. Het bewijs daarvoor zat voor hen erin dat zij zo vakkundig de huid van het lichaam had geveild dat hij zonder schade weer om het lichaam van John gedaan kon worden, alsof hij er nooit vanaf was geweest. Dit was ook werkelijk gedaan door de patholoog-anatoom om te zorgen dat de familie van John hem gewoon kon begraven. Tijdens de rechtszaak, die begon op 1 oktober 2001, pleitte de advocaat van Catherine Knight dat zij onschuldig was wegens volledige ontoerekeningsvatbaarheid. Dit werd echter door de psychiatrische wetenschapper ontkend die haar onderzocht had. Hij gaf aan dat bij Catherine niet het probleem was dat ze niet wist dat het fout was wat ze deed toen ze het deed, maar dat het haar gewoon niets kon schelen. Catherine Knight zag tijdens de rechtszaak in dat haar geheugenverlies en ontoerekeningsvatbaarheidbewering haar niet zou kunnen helpen. Daarom bekende ze schuld nog voor de getuigenissen door kennissen, familie en nabestaanden gegeven konden worden. De rechter zag niet in waarom hij enige vorm van strafvermindering zou moeten toepassen en gaf Catherine Knight levenslang zonder de kans op vervroegde vrijlating. Catherine Knight is de eerste en enige vrouw die ooit levenslang heeft gekregen in de Australische geschiedenis. Tevens is ze wereldwijd ook zeer bekend geworden als de Aberdeen Butcher of de vrouwelijke Hannibal Lecter. Vele mensen vragen zich af wat haar zo bijzonder maakte, waardoor de mannen in haar leven steeds weer naar haar terugkeerden, ondanks dat zij hen misbruikte en molesteerde. Dat Catherine uiteindelijk maar één moord heeft gepleegd, lijkt ook meer te maken te hebben met het geluk van de eerdere liefdespartners. Ze had namelijk voor iedere partner en hun familieleden wel de plannen om ze te vermoorden. In 2006 probeerde Catherine Knight vrij te komen door te pleiten bij de autoriteiten, echter werd dit direct afgewezen aangezien zij geen recht heeft op vervroegde vrijlating. Terwijl ze in de gevangenis zit, heeft ze toch contact met de buitenwereld aangezien zij weer haar relatie heeft opgepakt met haar derde partner John Chillingworth. Hij gaf toe in een interview in 2020 dat hij haar als enige met enige regelmaat bezoekt. De agenten en rechercheurs die direct met de zaak betrokken waren, zijn allemaal gediagnosticeerd met chronische posttraumatische stress en lopen onder behandeling voor de gruwelijkheden die zij aantroffen in het huis op 1 maart 2000. Velen van hen zijn gestopt bij de politie of zijn overgeplaatst zodat zij nog enkel kantoorwerk hoeven te doen. De kinderen van Catherine Knight zijn inmiddels allemaal volwassen en sommige van hen hebben nog enkele jaren bij familie gewoond nadat Catherine was opgepakt. Geen van hen is direct geconfronteerd met wat hun moeder heeft gedaan of hebben nog contact met haar. De kinderen van John Price zijn voor het leven getraumatiseerd om wat hun vader is aangedaan. De beide dochters die bij John Price wonen ten tijde van zijn moord zijn opgegroeid tot sterke vrouwen die nu pleiten voor meer aandacht voor huiselijk geweld tegen mannen. Want hoewel het huiselijk geweld in het Westen steeds serieuzer wordt genomen, hangt er rondom huiselijk geweld tegen mannen toch nog enige schaamte, waardoor het vaak later of te laat aan het licht komt. Meer aandacht ervoor zou de schaamte kunnen doorbreken en eventuele dodelijke slachtoffers voorkomen. Luisteren naar de podcast Moordverhalen. Moordverhalen wordt gemaakt door mij, Bastiaan Torenent, en is een podcast van productiemaatschappij en uitgeverij Torenent.nl. Deze aflevering is bijzonder te danken aan de podcast The Creswell Criminalist, tv-programma Beyond the Darklands, Wikipedia, The Australian, Sky News en Evil Among Us. Wilt u de podcast steunen, geef ons dan 5 sterren of schrijf een recensie, zodat anderen ons sneller kunnen vinden. U kunt ook vriend van de show worden door naar vriendvandeshow.nl/moordverhalen te gaan en daar een maandelijkse jaarlijkse of eenmalige donatie te doen. Wilt u zich abonneren op de podcast, dan kan dat direct via uw favoriete podcast app. Of natuurlijk via ons YouTube kanaal. Like ook onze Facebookpagina om altijd op de hoogte te blijven. Tot het volgende moordverhaal.